De eerste collecte is vandaag bestemd voor de diaconie en de tweede voor schulddelging. Vanmiddag om 14:30 wordt er in de schuilplaats een aangepaste kerkdienst gehouden, waarin voorgaat dominee C. Bos. Aanstaande donderdag, zo de Heer wil, vergadert de Brede Kerkenraad. En vanavond vergadert de mannenvereniging Timotheus. En misschien mag ik persoonlijk van de gelegenheid gebruik maken om hartelijk te danken voor alle zegenwensen die we rond kerst en de jaarwisseling als gezin hebben ontvangen. Nu ik hier toch ben, mag ik het misschien wel zo doen. Tot zover de mededelingen van morgen. Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen op Psalm 6, de versen 2 en 9. Vergeef mij al mijn zonden die uw hoogheid schonden, en de Heere wilde op mijn kermen zich over mij ontfermen. 6, vers 2 en 9. De Heer spreekt tot ons in zijn heilige wet, waarna we zingen Psalm 38, het 18e vers. Ik wil mijn misdaan die u tergen niet verbergen, ik bedek voor u die niet. Daarna volgt de schriftlezing, die is vanmorgen uit het Nieuwe Testament. Het evangelie naar de beschrijving van Marcus, hoofdstuk 2, de versen 1 tot 13. We luisteren dus naar Gods wet. We zingen Psalm 38, vers 18. En we lezen Marcus 2, vers 1 tot 13. En van dat te lezen schriftgedeelte vormen de versen 3 tot en met 12 ook de tekst voor de prediking van vanmorgen.
Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God die u uit Egyptland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenkt den sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere den sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. En na sommige dagen is hij wederom binnen Capernaum gekomen, en het werd gehoord dat hij in huis was. En er stond vergaderden daar velen, alzo dat ook zelfs de plaatsen omtrent de deur hen niet meer konden bevatten, en hij sprak het woord tot hen. En er kwamen sommigen tot hem, brengende een geraakte die van vier gedragen werd. En niet kunnende tot hem genaken, overmits de skare, ontdekten zij het dak waar hij was. En dat opengebroken hebbende, lieten zij het beddeken neder, daar de geraakte op lag. En Jezus, een geloof ziende, zeide tot een geraakte: Zoon, uw zonden zijn u vergeven. En sommigen van de schriftgeleerden zaten al daar en overdachten in hun harten: Wat spreekt deze aldus godslasteringen? Wie kan de zonde vergeven dan alleen God? En Jezus terstond in zijn geest bekennende dat zij alzo in zichzelf overdachten, zeide tot hen: Wat overdenkt gij deze dingen in uw harten? Wat is lichter te zeggen tot de geraakte: De zonden zijn u vergeven, of te zeggen: Sta op en neem uw beddeken op en wandel? Doch omdat gij moog weten dat de Zoon des mensen macht heeft om de zonden op de aarde te vergeven, zeide hij tot de geraakte: Ik zeg u, sta op en neem uw beddeken op en ga heen naar uw huis. En terstond stond hij op, en het beddeken opgenomen hebbende, ging hij uit in aller tegenwoordigheid, zodat zij zich allen ontzetten en verheerlijkten God, zeggende: Wij hebben nooit zulks gezien. En hij ging wederom uit naar de zee, en de gehele skare kwam tot hem en hij leerde hen.
We willen de Heer vragen om zijn zegen over de bediening van zijn woord. Goedertieren en volzalige Heere, wanneer u ons vanmorgen hier samenbrengt in uw huis. Op deze zondagmorgen waarop de zon alweer aan de hemel staat als een teken van uw blijvende goedgunstigheid en langmoedigheid. Op deze zondagmorgen waarop u de wegen wilt banen, zodat het voor ons allen mogelijk is om hier te komen. Er is alle reden om uw naam met dankzegging te prijzen. Want wat is het een voorrecht, Heere, dat elke week met een zondag begint. Wat is het een voorrecht dat u ons ertoe roept, rusten van onze arbeid. Want als u dat niet zou doen, dan zouden wij maar doorlopen in onze dwaasheid, in ons najagen van wind. En wat een voorrecht dat u ons deze dag geeft, opdat wij door uw geest in ons zouden laten werken. Want anders, dan zouden we de dag in ledigheid doorbrengen die des duivels oorkussen is. En we zien het om ons heen op allerlei manieren. Dat waar de dienst van u zijn beslag op deze dag gaat verliezen, het de duivel is die de overhand behaalt en die deze dag maakt tot een zondedag. U geeft ons het voorrecht dat we hier mogen zijn. U geeft ons het besef, doch Heere, dat het uw dag is en dat u daarom uw gemeente verwacht in uw huis. En u geeft ons dat we het van huis uit hebben geleerd of anders het van elkaar hebben overgenomen. Komt. Laat ons in het huis des Heren gaan. Maar Heren, al zouden we hier allemaal elkaar ontmoeten. En op zichzelf ligt daar iets goeds in, iets van de ervaring dat we tot een gemeenschap behoren. Maar wat zouden we ermee opschieten wanneer het niet gehoord werd dat u hier in huis was? En daartegenover, Heren, al zouden we maar met 2 of 3 vanmorgen hier zijn samengekomen. Maar als het gehoord mocht worden dat u in huis was, dan was het goed. Dan was u in het midden. En waar u zelf komt, Heren, daar komt u nooit met lege handen. Omdat u zo'n vol hart hebt. Daar komt u toch altijd met al datgene wat een mens nodig heeft in leven en in sterven. En u weet dat nog veel beter dan dat wij dat weten. En dat is toch het grootste, Heere, om naar uw huis te mogen gaan en daar een God te mogen ontmoeten die alles meebrengt voor mensen die daar maar niet alleen van afhankelijk zijn en die daar niet alleen op aangewezen zijn. Die maar niet alleen moeten zeggen dat ze in zichzelf alles missen. maar die vooral ook moeten beleiden dat ze alles verbeurd en verzondigd hebben. Zodat we in feite maar één ding kunnen verwachten in de ontmoeting met u. Dat is uw toorn. Dat is uw oordeel. Dan kunnen wij niet bestaan. Heren, we vragen van u. Geef dat we dat vanmorgen ook zo mogen zien en zo mogen beleiden. Als u ons er al toe bracht, zodat we vanmorgen onze psalmen ook van harte mee mochten zingen. Och, geef dan dat we zo aan de voeten van de Heere Jezus mogen neerzinken. Om te ontdekken dat er bij hem uitkomsten zijn tegen die diepste nood. En als er onder ons zijn die dat zicht nog missen. Wilt u dan kon het zijn vanmorgen de ogen openen. En de harten ontsluiten, opdat we onszelf mogen zien in het licht van uw woord. En als we dan schrikken, Heren, dan is dat toch een heilzame schrik. En als we dan berouw krijgen en droefheid, dan is dat toch heilzame droefheid. De droefheid die dat zoete in zich houdt, dat ze bekering werkt tot u de levende God. En die de belofte in zich draagt, ook al zien we dat op dat moment nog niet. Maar zonder dat we het in de gaten hebben, ligt de verwachting erin. Dat uw weeklacht en geschrei verandert in een blijde rij. Zou u zo vanmorgen, Heren, ons op onze plaats willen zetten voor u. Opdat we zo ook mogen ontvangen. De zegen die er ligt in de ontmoeting met u in uw huis. Wil daartoe ons niet aanzien in onszelf, maar wil ons aanzien in hem. Die we vanmorgen ontmoeten als uw volledige antwoord op alle zonde en schuld en nood en dood. Zie ons aan in zijn bloed dat van alle zonde reinigt. Zie ons aan in zijn dood die een rechtsgrond biedt voor het leven van de zondaar. Zie ons aan in hem, die gezegd heeft, ik ben het. En breng door uw Heilige Geest ons allemaal, kon het zijn, jong en oud, klein en groot, tot de belijdenis die het amen vormt op dat woord en die ons doet zeggen, ja, Heere, gij zijt het. We hebben bekend en geloofd dat gij zijt de Zoon van de levende God. Die woorden van leven spreekt en die zo leven uitdeelt. Dat de Heilige Geest met kracht mogen werken, Heren. Dat zoals vanmorgen het aardrijk door de zon wordt verkwikt. De kou van de vorst verdwijnt onder de stralen van de zon die toch al zijn kracht weer gaat krijgen. Dat ook in ons leven zo mag zijn, Heren, dat de zon van de gerechtigheid gaat schijnen in deze woordbediening. Koude harten te verwarmen. Dode harten tot leven te roepen. Om afkerige harten te trekken. Zoekende harten tot vindende harten te maken. U kent ons allemaal. U kent de kinderen in de kerk. Geef dat ze vanmorgen van deze bekende geschiedenis wat begrijpen. Opdat ze niet alleen de geschiedenis herkennen, maar ook de boodschap, al is het in beginsel, mogen verstaan. U kent onze jonge mensen. Er is in hun leven vaak zoveel, Heren. Het leven in deze wereld legt zulke een geweldige claim op hen. Er zijn zoveel vragen waar ze mee geconfronteerd worden. Soms ook allerlei godsdienstige vragen die meer in verwarring brengen dan dat ze antwoorden bieden. Geef onze jonge mensen vanmorgen een duidelijke boodschap mee, Heren. Die ook niet zomaar weer verdwijnt in de jacht van het leven, maar die kon het zijn mag blijven haken. Tot zegen. Wilt u gedenken aan de ouders en aan de ouderen. Aan onze bejaarde broeders en zusters. En in het bijzonder aan diegenen onder hen die eenzaam door het leven gaan. Laat er vanmorgen de verkwikking voor hen mogen zijn, Heren. Van uw ogen die in liefde gadeslaan. uw hand die ge uitsteekt, uw hart dat ge openstelt als een hart dat van liefde klopt voor een eenzaam en schuldig mensenkind dat vraagt, zie op mij in gunst van boven, eenzaam ben ik en ellendig, ja, de ellende drukt mij neer. En laat er zo een zegen mogen zijn voor een ieder van ons, Heere. Zegen vanuit uw woord. Zegen van de vergeving. Zegen van de genezing. Door die grote heelmeester van alle kwalen. Door die grote heiland die het gebrokene heelt. En die wat stuk is gemaakt door de zonde. Weer zo kan herstellen door zijn verzoenende en vernieuwende kracht. Door zijn bloed en door zijn geest. Dat we als nieuwe mensen de plaats verlaten waar we hem ontmoeten. De plaats van zijn huis. Waar hij zelf is. Waar hij zelf zijn woord spreekt. Grote zaligmaker. Doe dat vanmorgen ook hier. Met die kracht en die klem waar u alleen over beschikt. En waar een dienstknecht alleen maar om kan bidden. Om een instrument te mogen zijn in die handen van dat hart. Om zo vanuit de liefde van Christus te dringen, wetende de schrik des Heren. Geef uw dienstknecht daartoe alles wat nodig is, Heer, een stem om te spreken en de leiding van de Heilige Geest. Opdat we samen een gezegende zondag mogen ontvangen. En aan het einde van deze dienst en aan het einde van deze zondag mogen zeggen. Het is waar. Hij was in huis. En hem hebben we samen ontmoet. Al dat andere, dat heeft alleen dan maar waarde. Zegent u ze die met ons meeluisteren via de kerktelefoon of later via de cassette. Zoekt u ze op, heren die aan huis gebonden zijn, die de eenzaamheid kennen van het ouder worden. Wilt u zijn met de rouwdragenden in ons midden. U kent ze, de weduwen en de weduwnaren, die dat al langer zijn of nog maar kort. U kent ze, de ouders die kinderen verloren en de kinderen die ouders moeten missen. U kent ze, die met grote zorgen door het leven gaan. U kent de zieken van de gemeente, thuis en in de ziekenhuizen en in inrichtingen van barmhartigheid. U kent ze voor wie de levensavond zoveel schaduwen meebrengt en voor wie soms midden in het leven, het volle leven, de gebrokenheid er al is. U weet van alle omstandigheden, Heere. Geef ons de genade dat we leren om ze voor u neer te leggen en om zo elkaar te dragen aan de voeten van de Heere Jezus. Zou dat groot zijn als dat ook het geheim van deze gemeente mocht wezen? Ze elkaar zo mogen dragen en mogen opdragen, daardoor ook verdragen. Zegen de gemeente, zegen de raad. Zegen de broeders ambtsdragers. Zegen de beide broeders die in de dienst van het woord aan deze gemeente verbonden zijn. Geef dominee Brons de rust die hij zo nodig heeft, te midden van zijn drukke en veelomvattende werk. We brengen met zijn vrouw ook weer in gezondheid in het midden van de gemeente terug. Sterk dominee Bos tot zijn taak en geef ze samen in hun gezin ook alles wat ze behoeven. Wilt u in alle nooddruft voorzien, Heren? Daar weet u alles van. Zegen heel uw kerk in dit dorp. Uw kerk op aarde. Al uw dienstknechten. Wil dominee Hofman gedenken u door het wonder van uw genezende genade vanmorgen voor het eerst een nieuwe gemeente mag voorgaan naar de bevestiging. Laat uw krachten mogen sterken. Laat er genezing konden zijn ook voor hem mogen zijn. Wees mij dominee sterk die wacht op een operatie. Kon het zijn, Heere, wilt u in die weg genade genezing geven. Maar we vooral uw genadige tegenwoordigheid doen ervaren, ook in wegen die door de diepte gaan. Laat uw aangezicht zo lichten over deze wereld. Laat uw koninkrijk mogen komen. En laat de naam van u, de drie enige God, groot worden gemaakt op aarde. Groot kon het zijn ook in ons midden, in deze dienst, uit genade alleen. Amen. De dienstofferande vindt plaats, gemeente. We zingen op Psalm 147, de versen 2, 3 en 6. 147, 2, 3 en 6. In aansluiting aan de prediking zingen wij Psalm 103 vers 2. Loof hem die u al wat ge hebt misdreven, hoeveel het zij genadig wil vergeven. Wat er verder volgt, 103 het tweede vers na het amen van de prediking. Gemeente des Heren, weet u eigenlijk wel hoe het komt dat zoveel mensen in de Heer Jezus Christus, die toch alles te bieden heeft, zo teleurgesteld worden, dat ze zich na kortere of langere tijd van hem afwenden? Dat dat zo is, hoef ik u denk ik niet te vertellen. Iedereen die de evangeliën kent, die weet dat de Heer Jezus Christus, nadat duizenden hem aanvankelijk gevolgd zijn, tenslotte maar een enkeling overhoudt. En wie vandaag zijn ogen de kost geeft, die ziet hetzelfde gebeuren. Er zijn heel wat meer mensen die de plaats waar zijn naam wordt genoemd en zijn woord wordt gebracht verlaten, dan dat ze toestromen om in hem te ontvangen alles wat ze nodig hebben. Hoe zou dat toch komen? Zou de oorzaak niet hierin liggen, gemeente, dat er zoveel mensen zijn die de Heer Jezus zoeken als een dokter voor hun ziekte? Als een helper in hun nood. Als een oplossing voor hun problemen. En op zichzelf is dat natuurlijk best te begrijpen, want wat kunnen er een dingen zijn die in je leven zomaar ineens ingrijpen en die je leven radicaal veranderen? Wat kunnen er een ziekte en een noden zijn die je leven zo beheersen dat je ermee opstaat en dat je ermee naar bed gaat? En dat je er schier niet van los kunt komen. Maar wie de Heere Jezus zoekt met het oog daarop, die zal altijd weer ontdekken dat het op een teleurstelling uitloopt, want hij geneest niet elke ziekte. En hij helpt niet in elke nood. En hij geeft geen antwoord op al onze problemen. En mensen keren zich van de Heere Jezus af en ze zeggen tegen elkaar, het was toch niet wat we ervan verwacht hadden. We hadden er ons wat anders bij voorgesteld. Je schiet met die Heere Jezus als het concreet op de dingen aankomt, niks op. En als het wel gebeurt, als de Heere wel geneest en als de Heere wel helpt en het blijft daarbij, dan kun je misschien voor het ogenblik in de Heere Jezus Christus wel een verlosser en een heiland en een hulp vinden, maar dan loopt het tenslotte op een eeuwige teleurstelling uit. Want dan kom je tenslotte met een genezen lichaam in de eeuwige nacht terecht. In die diepste nood waar nooit meer iemand naar je geschrei zal luisteren en nooit meer iemand een antwoord op je vragen zal geven. Dan kom je tenslotte terecht in de uitzichtloosheid van de hel, want dan keert deze Christus zich voor eeuwig van je af. En hij zal zeggen, ik heb u nooit gekend, ga maar weg. Want weet u, gemeente, dat moeten we maar goed onthouden, zeker ook in onze tijd, daar is de Heer niet voor gekomen. Tenminste, daar is hij niet allereerst voor gekomen en daar is hij zeker niet alleen voor gekomen. Als de Heer Jezus Christus in deze wereld komt, dan is het de heraut die de Vader voor hem uitzendt, die concreet zegt wat nou uiteindelijk de bedoeling van zijn komen is. Als hij hem aanwijst en het zegt tegen de mensen om hem heen, zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Dat is de eerste. En dat is het grootste, dat hij de zonde wegneemt. En wie dat van hem ontvangt en wie die zegen bij hem krijgt, die zal ook verder bij hem niet beschaamd worden tot in alle eeuwigheid. Want dan is hij het die garandeert dat ook al komt er hier geen genezing van elke ziekte. En al komt er hier geen uitkomst in elke nood. En al komt er hier geen antwoord op elke vraag, dat voor dat volk dat vergeving van zonden van hem ontving, het perspectief is van het land, waar niemand meer zal zeggen, ik ben ziek omdat het volk dat daar woont, vergeving van ongerechtigheid zal hebben. Maar dat is in feite de boodschap van onze tekstgemeente. De Heere wil ons vanmorgen dat eenvoudige leren, dat tegelijkertijd zo moeilijk is, dat wat het zwaarste is, ook het zwaarste moet gaan wegen. Met de belofte erbij dat hij dan zelf zal zorgen voor de rest. Wij horen in onze tekst, Jezus bedient de kracht des Heren aan de geraakte van Capernaum. Drie gedachten, hij ontdekt de diepste nood. Hij openbaart de hoogste genade. Hij geeft de rijkste verwachting. Jezus bedient de kracht des Heren aan de geraakte van Capernaum. Hij ontdekt de diepste nood, openbaart de hoogste genade, geeft de rijkste verwachting. We ontmoeten dus vanmorgen de Heer Jezus Christus in Capernaum, de plaats waar hij is gaan wonen, destijds al met zijn ouders, nadat ze Nazareth op een moment dat wij niet kennen verlaten hebben. De Heer Jezus is daar inmiddels al eerder opgetreden, al aardig in het begin van zijn optreden, nadat hij vanuit Judea bij Johannes de Doper vandaan is gegaan, is hij naar Galilea gegaan. En juist in zijn woonplaats Capernaum heeft hij die wonderen verricht, die hem al zo bekend hebben gemaakt, dat hij, wanneer hij na enige tijd van afwezigheid weer terugkeert in de stad, de roep voor zich uit hoort gaan dat de Heere in huis is. En van alle kanten stromen de mensen toe waar hij is en waar hij zijn woord spreekt. Daar moeten ze zijn. En daar zit op zichzelf iets moois in. Dan weten wij allemaal hoe de afloop in de evangeliën is geweest. Maar daar zit iets moois in, gemeente. Waarvan je zou mogen wensen dat het zo elke zondagmorgen mocht wezen met de kerkgang. Dat we daar willen zijn waar hij in huis is. En wat zou dat dan nog veel groter zijn wanneer we aan het einde van een zondag tegen elkaar het zouden mogen zeggen. Het was waar, hè. Het was waar. Hij was er. Hij. Het is volkomen duidelijk, gemeente, dat de mensen die in onze tekst centraal staan, het daar in elk geval om te doen is. We ontmoeten hier vier mannen die in hun midden een vijfde dragen op een beddeke staat er. En als je het Griekse woord bekijkt, dan is dat eigenlijk maar een heel simpel matrasje, waarbij je je eigenlijk niet veel meer moet voorstellen dan dat soort rieten matjes wat onze jonge mensen soms in de vakantie wel eens meenemen naar het strand. En dat zo weinig waard is dat ze dat aan het einde van de vakantie maar ergens in een vuilnisbak deponeren voor een paar centen kopje de volgende keer wel weer een andere. Op zo'n soort rieten matje dragen ze een geraakte, zegt onze tekst. En we zullen daar inderdaad iets onder hebben te verstaan van iemand die verlamd is geworden, door welke oorzaak dan ook. Maar het is misschien toch wel goed, gemeente, om dat woord maar te laten staan zoals het er staat. Deze man is een geraakte. Dat wil zeggen, die man die heeft een voltreffer gehad. Waardoor zijn levenshuis in één keer is geworden tot een wrak, tot een ruïne. Hij is zo getroffen dat er alleen maar is overgebleven een hoopje ellende. Een zielige, zieke stumper. Onherstelbaar getroffen door welke kogel dan ook. Maar die man die is nu onderweg naar de Heere Jezus Christus. En als ik het dus even wat menselijk mag zeggen, gemeente, ze hebben daar een goede dag voor uitgekozen. Lucas, die deze geschiedenis ook verhaalt, zegt, er was op die dag kracht des Heeren om te genezen. En als u daar misschien wat vreemd van opkijkt, omdat u de gedachte hebt dat overal waar de Heer Jezus Christus is, daar is die kracht en daar is die genezing. Dan mag ik u herinneren aan een optreden van de Heer Jezus in Nazareth, waarbij we lezen, en hij kon al daar geen krachten doen vanwege hun ongeloof. Dat ongeloof van ons mensengemeente, dat kan zo'n geweldige kracht zijn, dat we daardoor het werk van de Heer Jezus Christus als het ware verhinderen. Maar dat is in Capernaum, wanneer we de Heer Jezus in onze tekst ontmoeten, gelukkig niet het geval. Er is wel wat anders aan de hand. Mensen die hier deze mensen in de weg staan. Want als ze met een zieke vriend komen bij het huis waar de Heer Jezus is, dan stuiten ze op een geweldige mensenmassa die inmiddels al van alle kanten is toegestroomd en die eerst het huis heeft vervuld tot in alle uithoeken en die zich vervolgens heeft samengepakt in het portaal en om de voordeur heen als een opeengepakte mensenmassa die het maar om één ding begonnen is, dat is daar uit die deuropening, al is het maar een enkel woord op te vangen van die grote rabbi die zo met gezag mag spreken. En je moet maar rekenen dat de vrienden van deze man geprobeerd hebben om er doorheen te komen. En dat misschien de achterste van die mensen die er stond ook nog wel opzij heeft willen gaan. En de volgende misschien ook nog wel en met een beetje moeite de derde. Maar zo liepen ze tenslotte met hun vracht vast in die mensen die er op elkaar gepakt stonden. En er ging tenslotte niemand meer aan de kant. En ze hebben tegen elkaar gezegd, we zitten hier klem. We kunnen maar één ding doen, dat is teruggaan. En als ze dan naar buiten op straat staan, dan is er een van die vrienden die ziet ineens die trap die daar bij de Oosterse huizen aan de buitenkant van het huis is gebouwd en die naar het platte dak loopt en die zegt laten we daar maar opgaan. En dan blijkt het dat deze mannen niet voor één gat te vangen zijn. Want als ze op dat platte dak zijn gekomen, dan verwijderen ze, dat ging in die tijd met vrij weinig moeite, de dakbedekking. En dan laten ze hun verlamde vriend zakken tot voor de voeten van de Heere Jezus. En we begrijpen allemaal wel, gemeente, dat dat een geweldige consternatie moet hebben gegeven daar in dat huis. We kennen deze geschiedenis, is al ons al vaak verteld, maar je kunt je dat indenken, hè, dat er op dat dak eerst dat gestommel en dat gerommel, waardoor er toch een stukje onrust daar beneden al komt en de een en de ander eens een keer verstoord naar boven keek. Ik moest er onlangs nog aan denken toen ik voor een van de opnamen bij de EO was en daar op het platte dak van de studio, daar waren mensen aan het werk om die dakbedekking te repareren. Nou, dan zeg je op een gegeven ogenblik, dit gaat zo niet. Maar niet alleen dat gestommel er op het dak. Maar er wordt dan wel eens verteld dat de mensen tenslotte met open mond naar boven hebben staan kijken. Nou, dat hebben ze op een gegeven ogenblik wel gelaten. Want er kwam stof naar beneden, dwarrelen en steentjes en allerlei gruis. En tenslotte zien ze dat gat komen. En daarna die man daar naar beneden zakken tot voor de voeten van de Heere Jezus. Als het zo is wat verschillende schriftverklaarders zeggen, dat dit het huis van Simon Petrus is geweest, waar de Heere Jezus ook in het vorige hoofdstuk wordt aangetroffen, dan kun je je indenken dat die kort aangebonden Petrus nijdig is geworden en dat hij bepaald niet vriendelijk heeft gekeken. Zo'n inbraak in zijn huis, dat dakstuk. En vooral die verstoring van het onderwijs van de meester, die immers de ruimte moet hebben om te spreken. En als je zo deze bekende geschiedenis is wat op je laat inwerken, gemeente, dan kom je onwillekeurig tot de vraag, wat heeft deze mensen nou eigenlijk bewogen? Want dit doe je niet zomaar. Het is al niet niks om met zo'n man op pad te gaan. Moet je eens indenken dat het niks wordt en dat het op een teleurstelling uitloopt. Wat je die arme stumper ermee aandoet, die man, die heeft het misschien wel gezegd toen de vrienden met dat plan aankwamen. Och jongens, laat mij hier maar liggen. Ik ben er nou een keer aan gewend geraakt dat ik niet meer lopen kan. En als we er naartoe gaan, dan heb ik zo'n verwachting. En als het dan weer niks wordt, dan moet ik dat weer verwerken. En ze waren gegaan en ze hadden hem overtuigd. En toen moesten ze hem dat dak opsjouwen en dat is bepaald geen kleinigheid, gemeente, dat voelt u wel aan, op zo'n matje met een volwassen man en dan tegen die trap op, trekken aan de ene kant en duwen aan de andere kant.
En dan moet je dat dak gaan openbreken. En dan hebt u zich wel eens afgevraagd waar ze in die korte tijd de touwen vandaan hebben gehaald. Om die man te kunnen laten zakken zonder dat er ongelukken gebeuren. Wat een moeite hebben die mensen ervoor over. Ze doen er alles aan om hun vriend te krijgen aan de voeten van de Heere Jezus. Daar moet toch wat achter zitten. Dat doe je niet zomaar. We hoeven er gelukkig niet naar te raden, gemeente, want het staat nadrukkelijk in onze tekst wat erachter zat. Jezus ziende hun geloof. Dat heeft deze mensen bewogen, hun geloof. Moeten wij natuurlijk niet als kleine theologisch die we met z'n allen zijn maar in gaan vragen en wat zou dat voor een geloof zijn geweest. Wij moeten deze tekst niet gaan benaderen met onze dogmatische kennis en tegen elkaar zeggen en op een vereniging gaan discussiëren. Zou dat nou inderdaad het ware geloof zijn geweest? Zou dat nou historisch geloof zijn geweest? Zou het nou alleen maar wondergeloof zijn geweest? Er staat heel gewoon, Jezus zag hun geloof. En u zult het toch met me eens zijn, gemeente, dat de Heere Jezus Christus nog nooit het historisch geloof voor geloof heeft aangezien. En dat de Heere Jezus Christus aan iemand met een wondergeloof zichzelf nog nooit heeft toevertrouwd. Maar je ontdekt in de evangeliën dat er geloof is dat de diepte van de Heere Jezus nog niet heeft gepeild. Ook bij de discipelen kom je dat tegen. Petrus die het ene ogenblik zegt, gij zijt de zoon van de levende God. En die zich het volgende ogenblik tegen de boodschap van het kruis verzet, omdat hij daar nog geen zicht op heeft. Maar het is wel geloof. Dat wil zeggen, en zo staat het ook letterlijk in de grondtekst, vertrouwen in de Heere Jezus. Er is bij deze mensen dat geloof, gemeente, dat ze zeggen, wij moeten bij hem zijn, maar waar moeten we nou anders naartoe? Buiten de Heere is nergens uitkomst te vinden. En bij deze Heere zijn uitkomsten zelf tegen de dood. Ze vertrouwen erop dat hun verlamde vriend bij hem aan het goede adres is. En ze hebben er zoveel fiducie in, gemeente, dat ze niet rusten en dat ze voor geen enkele belemmering aan de kant gaan. En dat ze doorgaan totdat hun vriend inderdaad aan de voeten van de Heere Jezus ligt. Meer kunnen ze niet doen. Je hoort deze mannen ook niks zeggen. Ze leggen hem er alleen maar neer. Maar daar hebben ze dan ook al die moeite voor over. En dat ziet Jezus, zegt onze tekst. En dan moet u er niet aan denken dat de Heere Jezus het innerlijk van deze mannen ziet. Dat kan hij ook, dat zien we verderop in de tekst nog wel. Maar heel gewoon, dat ziet hij in hun handelen. Calvijn zegt, het handelen van deze mannen is vrucht van hun geloof. Het geloof van deze mannen wordt aan die vrucht gekend. Ze hebben er vertrouwen in dat het met hun vriend goed komt. Als ze maar aan de voeten van de meester hebben en daarom komen ze en daarom houden ze vol. En uit dat alles blijkt dat ze vertrouwen hebben in de almacht en in de ontferming van Jezus. En dat geloof, gemeente, dat is nou te zien in het leven. Want dat openbaart zich daarin dat een mens Jezus zoekt. En dat een mens niet meer rust voordat hij gevonden heeft. Ik kan toch niet goed nalaten, gemeente, om hier even stil te staan en hier een paar vragen te stellen vanuit deze tekst. De vraag, kennen wij dat geloofswerk? Waarvan de Heere, als hij het ziet, zegt, dat is nou geloof. Kennen we het in ons eigen leven, gemeente? Dat met onze zonden en ellenden tot hem zich ter genezing wendt. Dat schrijen tot hem vluchten. Dat je geen rust meer kunt vinden voordat je mag weten, nou lig ik aan de voeten van de grote helper en heiland. En dat je daarom steeds maar weer uitgaat tot hem in je gebed. En in het luisteren naar zijn woord. En met je kwaal en met je nood en met je schuld en met je vragen en met je zorgen. En dat je pas rust vindt als je weet, hij weet ervan. Vol verwachting. Wat zal hij nou doen? Er kan vandaag ook nog een hele gang zijn, gemeente. Mensen kunnen je daarbij lelijk in de weg staan vandaag. Ook dat soort theologische mensen, dat we in de tekst ook tegenkomen, die fariseeën en schriftgeleerden. En wat kan het in je eigen hart stormen wanneer je die weg gaat, gemeente? En wat kan de Satan het je onderweg benauwd maken, doordat hij tegen je zegt, maar jij vindt geen heil bij God. Dan moet je misschien ook door allerlei belemmeringen heen breken, zoals deze mannen dat met hun vriend moesten doen. Maar dan vind je in je leven, en dat is een kenmerk van dat geloof, gemeente, dan vind je in je leven geen rust meer, voordat je terecht bent gekomen bij hem die almachtig is en armhartig, en die zich ontfermt op het gebed. Kennen we dat, gemeente? Kennen we het ook op de manier van die vier vrienden, dat we op deze manier, om nog maar eens een paar dingen te noemen, dat we op deze manier onze zieken naar de Heere Jezus dragen. Ik kan vandaag niet meer letterlijk doen, dat weet u natuurlijk, maar we mogen dat en we kunnen dat toch in het gebed doen. Weet u wat dat is, wanneer hier namen worden genoemd, namen waarachter soms een heel stuk zorg kan zitten, waarachter een heel stuk moeite kan zitten, en dat je als het gemeente, net als die vier vrienden als het ware, die naam neerlegt aan de troon van de genade. Met dan alleen maar het oog op hem totdat hij ons genadig zij. Het is duidelijk, gemeente, dat je dat alleen maar kunt als je weet waar hij is. Dat hij te vinden is voor wie hem biddend zoekt. En daarom is het ook niet best, gemeente, als we van dit gebedsgeheim niks verstaan. En we doen het ook alleen maar, gemeente, wanneer we enigszins hebben ontdekt wie hij is. De Heere die alle macht heeft en die gewillig is om te helpen. Dan kennen we dat in ons leven, gemeente. Anderen dragen naar de Heere Jezus. Mag ik nog één lijntje trekken? Ik denk aan de vaders en moeders hier in de kerk. Dragen wij zo onze kinderen naar de Heere? Die kinderen van ons, gemeente, mag ik dat nou eens zo zeggen in het licht van onze tekst, die kinderen van ons die zijn ook geraakt. Die jongens en meisjes hier in de kerk die er vanmorgen zitten, die hebben allemaal een voltreffer gehad. Waardoor ze als Adams kinderen vervreemd zijn van de levende God. En waardoor je bij het dopen altijd maar weer moet zeggen, kinderen des toorns die in het rijk Gods niet kunnen komen, tenzij ze van nieuws geboren worden. Dragen we ze aan zijn voeten, in onze opvoeding, in ons gebed. Maar soms kom je ouders tegen die er wat dat betreft alleen voor staan. En de Heere die wil ze dan soms ook nog de kracht geven om dat alleen te doen. Maar eigenlijk kun je dat niet alleen. Dat leert onze tekst wel. Daar heb je vier man voor nodig. Ze moeten alle vier een punt van dat bedje vasthouden om hem daar te krijgen. Snap u nou waarom het zo belangrijk is dat een jongen een meisje vindt dat de Heere vreest. En een meisje een jongen die met hem de Heere wil dienen. Dat je dan ook niet klaar bent als je beide naar dezelfde kerk gaat. En dat je ook niet klaar bent als maar iemand van de kerk is. Maar hoe noodzakelijk het is, en ik zeg dat tegen die vele jonge mensen hier in de kerk, die vroeg verkering krijgen, en als het goed is, dan is het nooit te vroeg hoor. Maar dat het er zo op aankomt dat je een partner krijgt die de Heere vreest. Als je dat nou ergens ziet, dan zie je dat hier in onze tekst, maar moet je eens voorstellen wat er nou gebeurt. Als de een de Heere vreest en de ander die vreest de Heere niet, dan is die ander die heeft tegen je gezegd, ga wel met je mee naar de kerk hoor. Ik vind best als de kinderen gedoopt worden, misschien willen ze ook nog wel een keertje belijdenis doen. En wat komt er dan van terecht? Dan zie je ze daar lopen, die vader en moeder, met dat bedje waarop dat kind ligt.
Moet naar de Heere Jezus toe, maar die vader die voor zichzelf er eigenlijk helemaal niks om geeft en wiens hart daardoor niet is aangesproken. U snapt dat wel, die laat op een gegeven ogenblik die punt van dat bed los. Die heeft zelf geen belang nog gekregen bij die grote Heere en zaligmaker. Dus waarom zal hij met zijn kinderen gaan sjouwen naar hem toe? En u ziet wel wat er dan gebeurt natuurlijk. Wanneer de een die punt vasthoudt en de ander laat hem los, dan rollen de kinderen er onderweg af. En dan komen ze niet bij de Heere Jezus terecht. Daarom is dat zo belangrijk. Vader en moeder. Dan zegt u, maar er waren er al vier, nou mag ik er nog twee noemen, gemeente. Dan denk ik als de derde man, denk ik aan de christelijke school. Wat is dat belangrijk wanneer je een school hebt waarop de kinderen worden onderwezen vanuit de vrezen des Heren. Dat je mag geloven dat die school erachter staat en meehelpt aan dat dragen van die kinderen naar Jezus. En dan denk ik bij de vierde aan de kerkgemeente. Spurgeon die een keer over deze tekst heeft gepreekt in die machtige kathedraal daar in Londen. Waar duizenden mensen altijd weer om hem heen vergaderd waren. Die heeft dus gezegd, mensen, mag ik dan de vierde zijn? En dat verlangen van de dienaar des woords om samen met die ouders en samen met dat onderwijs de kinderen van de gemeente onder de zegen des Heren te mogen dragen tot voor de voeten van de Heere Jezus Christus. In de opvoeding, in het gebed, in het onderwijs, in de prediking. Onze kinderen neerleggen aan de voeten van Jezus. Als gemeente, het is eigenlijk een hele simpele vraag, maar het is wel een hele concrete vraag. Kan de Heere nou ons geloof en ons vertrouwen aflezen? Uit de manier waarop we met onze kinderen, uit de manier waarop we met onze vrienden omgaan. Kan de Heere ons geloof aflezen, gemeente, uit de plek waar wij onze kinderen brengen? Dat geen moeite ons te veel is en geen prijs ons te hoog en geen inspanning ons te zwaar. Om ze toch maar te krijgen aan de voeten van de Heere Jezus Christus. Hoezeer mensen daarbij in de weg kunnen staan. En hoezeer vandaag de dag de wereld erover spot. En hoezeer het eigen hart soms in twijfel leeft. Komt het wel goed met mijn kind? Kan de Heere ons geloof aflezen? Uit het gebed voor onze kinderen. Ook wanneer we ze met onze opvoeding niet meer bereiken kunnen en ze niet meer aan onze hand kunnen meenemen. Want die kinderen die zijn er toch ook en die kennen we toch op Urk ook. Die niet van dat bedje afrollen omdat vader of moeder de taak vergeet. Maar die zelf onderweg ervan afspringen omdat ze de wereld verkiezen boven de vrezen des Heren en de Heere Jezus Christus. Ziet de Heere dat, gemeente? Je zegt, ik heb één groot verlangen. En dat is dat ze aan de voeten van die grote meester terechtkomen. Want dat is de plek waar de kracht des Heren werkt. Waardoor breuken worden geheeld. Waardoor de gemeenschap met God wordt hersteld. En waardoor het goed komt. Tussen God en een zondaar. Zodat hij daar het welzijn ontvangt. En het leven wordt geheeld. Ik zou de vraag kunnen toespitsen. Wanneer heb u voor het laatst iemand naar de Heere Jezus gedragen? Of moeten we misschien zelf nog gedragen worden? En heb u dan iemand die dat wil doen? U hebt natuurlijk gelijk, gemeente, als u zegt, dominee, het wordt dan toch wel hoog tijd dat we samen naar de Heere Jezus gaan kijken, want hij is eigenlijk het centrum van de tekst en dat gaan we dan nou ook doen. Wat zal de Heere Jezus zeggen als die man daar aan zijn voeten ligt? Je kan je indenken dat het na al het rumoer doodstil is geworden daar in dat huis en vanzelf dan ook buiten. En in die stilte klinkt die stem die zegt, uw zonden zijn u vergeven. Uw zonden.
Ach, u weet uit het vervolg hoe de reactie van de fariseeën en de schriftgeleerden is. Daar kom ik zo meteen nog wel even op terug. En die omstanders, zullen die niet een beetje teleurgesteld zijn geweest? Zullen die mensen die daar vooraan stonden, die bij zichzelf hebben gedacht, nou gaan we wonden beleven en we staan daar met een neus bovenop. Zullen die vrienden die daar boven op een buik op het dak hebben gelegen en die door dat gat naar beneden keken, niet elkaar verbijsterd hebben aangekeken en gezegd, van hebben we daar nou eigenlijk voor gedaan? Was dat onze bedoeling? En die man zelf... U kunt dat wel nagaan bij uzelf als u doodziek in het ziekenhuis ligt, gemeente. Je krijgt de dominee op bezoek. En het eerste wat die man tegen je zegt, dat is... Ik wou eens met jou over je zonde praten. Dan nou, misschien dat je je dan goed houdt. Maar als de man weg is en het bezoek komt, dan zeg je, die man heeft geen hart in zijn lijf. De Heere Jezus zegt, uw zonde. Zegt de Heere dat omdat de ziekte van deze man een straf was, daar lezen we niks van, gemeente. En de Heere zegt in elk geval niet tegen hem wat hij tegen een ander wel zegt. Ga heen en zondig niet weer, of dat u niet iets ergers overkomen. Is deze ziekte dan voor deze man tot een zegen geworden, doordat hij tot zichzelf is gekomen en zichzelf heeft leren kennen bij het ontdekkende licht van Gods woord? Dat kan, gemeente. En ze zitten er ook hier in de kerk die daarvan weten in hun leven en die het hebben leren zingen. Het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest, opdat ik dus uw goddelijke recht zou leren. Mensen voor wie een weg van beproeving tot eeuwige zegen is geworden. Mensen die zeggen, als God niet had ingegrepen, als hij mijn benen die gebroken had, dan was ik maar doorgerend op de weg van het verderf. Maar of dat bij deze man het geval is, gemeente, dat weten we niet en daar moeten we dus ook maar niet over gaan gissen. Want daar gaat het niet om. Weet u waar het om gaat, gemeente? En dan moet u bij elk wonder van de Heere Jezus u altijd weer afvragen. Wat is nou eigenlijk de bedoeling, de boodschap van dat wonder? En dan is de boodschap hier dat de Heere Jezus deze man en ons wil leren dat zonder vergeving het meest noodzakelijke en het allerbelangrijkste is. Hij legt in dat enkele woord de kwaal van deze mannen van ons allemaal in de wortel bloot, gemeente, uw zonde. Dat is het ergste. Dat is onze diepste ellende, dat we tegen de Heere hebben gezondigd en dat we daarom de Heere zijn kwijtgeraakt en dat we met God ook het leven missen. Dat is de eigenlijke kwaal, gemeente. Dat is de grootste nood, want die zonde die betekent in mijn leven de eeuwige dood. Een mens kan alleen maar wel zijn. Kan alleen maar zeggen dat het goed met hem gaat. Een mens kan alleen maar heel zijn als de breuk die door de zonde geslagen is en waardoor we van God gescheiden zijn, door de Heere zelf is geheeld, uw zonde. Dat is de kwaal waardoor ieder mens geraakt is, waar ieder mens ziek van is. En waardoor we allemaal geen been meer hebben om op te staan en geen hand meer hebben om vast te houden en geen ogen meer hebben om recht te kijken. Dat is de kwaal die ons allemaal meesleept naar het eeuwige verderf en dat laat de Heer nou aan deze mannen en ons zien, uw zonde. En dat is niet hard gemeend. Maar dat is nou de wijsheid van die grote heelmeester van onze zielen. Als ik nou weer een voorbeeld mag gebruiken, en ik wil zo graag dat de kinderen het ook begrijpen vanmorgen. Dan denk ik aan een chirurg in het ziekenhuis die iemand binnenkrijgt die een ongeluk heeft gehad. En een oppervlakkig onderzoek doet ontdekken, die man die heeft een been gebroken en die man die heeft ook een aantal inwendige bloedingen. Wat gaat die dokter dan doen? Gaat hij dan zeggen, we zullen eerst dat been maar repareren, dan kan hij in elk geval weer lopen? Natuurlijk niet. Want terwijl hij bezig is dat been te repareren, bloedt die man ondertussen dood. Hij zegt, we moeten eerst maar eens naar die inwendige bloedingen kijken. Want als we daar niks aan kunnen doen, dan kost hem dat zijn leven. En dan heeft hij aan een heel been ook niks meer. Dan ligt hij er straks mee in de kist. Zo doet de Heere dat nou ook, gemeente. Wanneer een mens aan zijn voeten terechtkomt, dan ontdekt hij ons aan die grootste kwaal die op de bodem van alle vragen ligt, de zonde. Dan zegt hij, ken uw ongerechtigheid. dat ge van de Heere zijt afgeweken. Maar zo gebeurt dat niet alleen hier, gemeente. Zo gebeurt dat ook in het leven van Zacchaeus. Als de Heere Jezus daar in huis komt en zijn ogen gaan erover, dan hoeft de Heere Jezus niks te zeggen. Maar dan ziet Zacchaeus ineens al die mooie dingen waar hij de vorige dag nog van tegen zijn vrienden heeft gezegd. Zie je dat schilderij, dat is nou van die. En zie je die vaas, die heeft er zoveel gekost. En zo was hij aan het pronken, maar toen de ogen van de Heere Jezus erover gingen, toen zag hij ineens wat anders. Toen zag hij zijn zonde. Die in dat alles sprak. En zo doet de Heer het bij Simon Petrus, wanneer hij hem bij de wonderbare visvangst een schip vol vis geeft. Dan zegt Petrus met een schip vol vis, aan de voeten van de Heere Jezus, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Zo doet hij bij de Samaritaanse vrouw, die begeerig maakt naar het levende water dat hij geeft en dat hij is. En als die vrouw zegt, Heere, geef me daar nou eens wat van. Dan zegt hij zomaar ineens, plomp verloren zouden wij zeggen. Ga heen. Roep uw man. Kom hier, die man, dat was de zonde. Dat is de nood, gemeente. De zonde die tussen God en mij instaat. En daardoor ben ik doodziek. En daardoor is het niet goed met mij. En daardoor mis ik het leven. En daardoor is mijn leven geworden, jonge mensen. Al heb je een prachtig gezond lichaam. Meisjes, jongens, daardoor is je leven geworden tot een wrak. Tot een ruïne, tot een hoopje ellende, uw zonde. Dat leert de Heere me wanneer ik door mijn ouders aan zijn voeten word gelegd. Dat leert de Heere me wanneer ik door een ziekte of door een nood in mijn leven aan zijn voeten terechtkom. Dat leert hij me wanneer ik tot hem vlucht in het gebed. In het luisteren naar zijn woord, in de prediking. Dat kan in de kerk gebeuren en dat kan op je bed gebeuren, maar weet u ervan, gemeente? Weet u daarvan dat u bij de Heere terecht kwam en dat hij zei, uw zonden, hoort u wel hoe persoonlijk dat klinkt? Uw zonden. En je ogen gingen open. En je verstond, hij kent me. En hij weet alles van me. En toen hij dat zei, toen gingen je ogen open voor jezelf en toen werd dat woord tot een ontdekkend woord. En je zag je leven, je zag de zonde van je gedachten en van je woorden en van je daden. En de psalm die ging leven, ik heb tegen u, o Heere, zwaar en menigmaal misdreven. Dat gebeurt, gemeente, wanneer Christus de kracht des Heeren gaat bedienen. Dan wordt die kracht, en het Griekse woord zegt het ook al, dan wordt dat tot dynamiet. Waardoor de deur van mijn hart open geblazen wordt. En waardoor de dikste kluisdeuren waarachter ik een stuk van mijn leven verstop heb, wordt open gebroken. Die kracht uit de hoge, waardoor ik verslagen word in mijn hart, waardoor ik mijn verlorenheid leer kennen aan zijn voeten, waardoor ik ga smeken. O God, is er nog genade? Maar als de Heer dat doet, gemeente, dan is dat nooit het enige. En dat zien we zo prachtig hier. De Heer Jezus ontdekt deze man aan zijn zonde. In een woord dat spreekt van vergeving. Zoon, uw zonden zijn u vergeven. En dat is zo'n machtig woord, gemeente, want die fariseeën die hebben in dat opzicht wel gelijk. Als ze zeggen, wie kan de zonde vergeven dan God alleen, zo is het ook. Alleen hun conclusie is verkeerd. Hun conclusie is, dan is hij een godslasteraar. En de conclusie moest juist zijn, dan is hij dus God zelf. Want dan hebben ze gelijk aan Jezus, spreekt hier het woord van de Vader, gemeente. Het is de toon van de Vader. Zoon, zegt hij. Het is de inhoud van het Vaderwoord. Vergeven. Want dat is Gods werk, gemeente. En het is de Heere Jezus die dat werk kan doen en die dat werk mag doen en die dat werk dan ook inderdaad doet. Omdat hij, zo legt hij het aan die fariseeën, die gaan steigeren uit. Omdat hij de macht ertoe heeft. Hij heeft de bevoegdheid van Gods wegen ontvangen om dit te doen. En hij beschikt over de uitvoerende macht tot dit werk, gemeente. Want hij is immers het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Hij is immers de priester die het offer heeft gebracht dat eens en voor altijd geldig is. Die tussen God en de zondaren het in orde maakt. Hij leert dat Gods heiligheid verzoening eist. Maar hij is ook machtig en barmhartig om ons met God te verzoenen door zijn bloed. Vergeven, zegt hij. Dat woord dat betekent letterlijk wegzenden, gemeente. En er is voor dit soort zendingen maar één adres waar het niet onherstelbare toer wordt gezonden. En dat is bij de Heere Jezus Christus zelf. U weet dat wel, als u een pakje wegzendt. Dan krijg je het soms terug. Dan staat er op adres onbekend. Of dan staat er soms op geweigerd. Niet ontvankelijk. Er is voor dit soort zendingen maar één adres, gemeente. Waar ze niet worden teruggestuurd. Waar je niet in de grote dag van het oordeel er toch weer zelf mee komt te zitten. Omdat blijkt dat ze niet werkelijk weg waren. En dat is Jezus. Kijk, dan heb je het grote verschil tussen Jezus en de rabbis en Jezus en de huidige dienaren des woordsgemeente. Wij kunnen de last van de zonde u niet wegnemen. En wij kunnen geen vrede geven bij God, gemeente. Wij kunnen u alleen maar wijzen en we doen dat met de vreugde van ons hart op die fontein die geopend is tegen de zonde en tegen de onreinheid. Wij kunnen u alleen maar met lust en liefde verklaren dat deze Heere Jezus gewillig is om de zonde te vergeven van wie tot hem ermee vlucht. Jezus heeft de macht. Jezus beschikt over de autoriteit. Daar is hij voor gekomen om te vergeven. 70 maal 7 maal en meer. En hij doet het zo graag, gemeente. Want hij heeft er zijn eigen bloed voor gestort. Het is zijn liefste werk. Het heeft zijn hart, gemeente. Het is zijn leven om zonden te verzoenen. En zo de breuk te herstellen die er is gekomen tussen God en een zondaar. Opdat die twee weer tot elkaar worden gebracht. Zodat de vader zijn kind terugkrijgt. En dat kind zijn vader mag vinden in hem. Het is niet voor niks dat dit het eerste is wat de Heere Jezus zegt tegen die verlamde. En misschien zit er vanmorgen wel iemand in de kerk die zegt, als ik dat nou maar eens mocht weten. Als ik dat nou maar eens uit zijn mond zou mogen horen, uw zonden zijn u vergeven, mijn schuld is weggedaan. Dat de Heere ze heeft weggedaan als een morgenwolk. Dat hij ze heeft uitgewist. Dat hij ze achter zijn rug heeft geworpen in de diepte van de zee. En dan zit je wel eens een keer naar die platen kijken in de Christenreis van Bunyan. Waar Christen aan de voet van het kruis staat. En met die blik op het kruis voelt dat het pak van de zonde van zijn rug wegglijdt. Waar hij al die tijd onder gebogen heeft gegaan. En dan ziet hij achter zich en dan ziet hij daar de kolkende diepte van de oceaan. Gods vergetelheid. En je hoort het die psalmdichter zingen, zover het west verwijderd is van het oosten. Zover heeft hij om onze ziel te troosten, van ons de schuld en zonde weggedaan. En je zegt, Heer, dat er nog eens met mijn hele hart zou kunnen en mogen meezingen op goede gronden. Luister, de Zoon des Mensen heeft de macht, want daartoe is hij mens geworden. En u weet nou de plek voor de zondevergeving, en dat is aan zijn voeten. En u hoort nou de weg tot de zondevergeving, dat is daar waar hij zijn woord spreekt. En u weet nou ook wanneer die zonden worden vergeven. Dat is wanneer er de kracht des Heren is, die door deze machthebbende Heere Jezus wordt bediend. De kracht des Heren, dat is de Heilige Geest, die het hart opent voor het woord. En die het woord opent voor het hart. En die het verklaart met kracht. Zodat het geloof gewerkt wordt in je ziel. Uw zonden zijn u vergeven. En je hoort die toon van goddelijke volmacht. Waardoor je niet meer mag twijfelen. En van goddelijke ontferming. Waardoor je niet meer durft te twijfelen. En van goddelijke liefde. Waardoor je ook niet meer wilt twijfelen. Omdat je er die God zo tekort mee zou doen. Wie in vertrouwen tot de Heere Jezus vlucht, gemeente, die mag juist deze weldaad van hem verwachten. En is dat niet het grootste, is dat niet het voornaamste, dat je met God verzoend mag zijn, door die ede die van Gods wegen de bevoegdheid heeft ontvangen om de zonde te vergeven? Is dat het niet wat kracht geeft om verder te gaan, ook als het kruis je schouder drukt? O, aan de voeten van de Heere Jezus Christus, gemeente, worden het dan zulke wonderlijke ogenblikken. Zoals die Samaritaanse vrouw wat aan de dorpsgenoten heeft verteld. Er is een mens die mij gezegd heeft, alles wat ik gedaan heb. Nou, dat had ze wel eens vaker meegemaakt. Maar toen hij het zei, toen trapte die er niet weg. En toen zag ze het, toen leerde ze het, toen hij ging spreken van haar zonde. Dit is de Christus die de zonde vergeeft, die het mag omdat hij de hoge priester is, die het kan omdat hij het lam is, die het wil omdat hij daartoe gekomen is. Zou deze Heere Jezus een zondaar laten staan? Zou deze Heere Jezus een bedelaar van de deur wegsturen, gemeente? Hij kan en hij mag en hij zal het doen. En dat bewijst hij in onze tekstgemeente toch zelfs aan zijn vijanden. Want dan zegt hij dat tegen die mopperende fariseeën en schriftgeleerden die bijeengekomen zijn om hem te vangen, toen al. Dan zegt hij op dat gij moogt weten. Toen zei de Heere niet, jullie hoeven het niet te weten. Maar toen zei hij tegen die vijand, op dat gij moogt weten. En dan zegt de Heere vandaag tegen een vijand van de vrije genade. En dan zegt de Heere vandaag tegen een aarzelende die zegt, zou het? U mag het wel weten van me, zegt de Heere Jezus. Ik heb de macht en ik heb de bevoegdheid. En wie kan ze nou beter hebben dan hij die zijn volk zo heeft lief gehad dat hij zijn leven voor hen heeft gegeven? Wie kan ze nou beter hebben dan hij wiens naam is zaligmaker? En wat toont hij dat dan ook heerlijk, gemeente, dat hij die macht heeft door deze man vervolgens ook te genezen. Weer klinkt zijn machtswoord en de zieke staat op van het bed. En straks draagt hij het bed waarop hij eerst gedragen werd als een bewijs van die grootste weldaad. Die bij de Heere Jezus te krijgen is. Ja, zegt iemand, dominee, maar het is goed dat u dat toch niet overslaat. Want die dingen gebeuren vandaag niet meer. En daar zit ik toch nog wel eens een keer mee. Nee, dat is waar. Ze gebeuren vandaag meestal niet meer. Niet altijd. Gebeurt wel eens. Meestal niet, dat is waar. Maar in onze tekst, en dat ziet u zo heel duidelijk, gemeente, en daarin heb u meteen een antwoord op die mensen die zeggen dat dit nog altijd gebeurt. In onze tekst is het duidelijk een teken. Maar de zonde vergeven is, daar gaat ook de weg van de genezing op. En soms gebeurt dat hier en anders en dan gaan we straks in dat land waar niemand meer zal zeggen, ik ben ziek omdat het volk dat daar woont, vergeving van ongerechtigheid zal hebben. In de zonde vergeving door de Heere Jezus Christus gaat de poort open naar Gods machtige toekomst, waarin de gevolgen van de zonde verdwenen zullen zijn tot in alle eeuwigheid. En als we dan tenslotte vragen wat die boodschap nou uitwerkt, dan zien we drie reacties en laten we ons daar dan tenslotte aan toetsen, gemeente. Dan zien we allereerst die reactie van die fariseeën en die ergeren zich. En wat blijkt bij hen de diepte van de vijandschap van het menselijk hart tegen het evangelie van vrije genade. Die mensen die horen de meest zuivere prediking, ze zien de meest verrassende wonderen. En toch blijven ze dood in hun zonde. Vuur dat de was doet smelten, maakt de klei hard. En als je jezelf een beetje leert kennen, dan ga je er toch ook niet al te zeer je hoofd over schudden. Maar dan ga je zeggen, het valt ook niet mee om van genade te leven. Die fariseeën hebben dat al in een vroeg stadium doorgehad, gemeente.
Om van dit wonder te leven moet een mens zichzelf gaan opgeven. Moet een mens het van zichzelf leren verliezen. Moet hij van genade leren leven en daar wil een mens zomaar niet aan. Het is bij ons misschien ook zo dat de Heere misschien tegen deze en geen hier in de kerk moet zeggen: wat overlegt ge in uw hart? Omdat de Heere de overleggingen van die harten kent en weet wat u aan verzet tegen deze boodschap op dit ogenblik aan het bedenken bent. Dan zien we in de tweede plaats de schare gemeente. En bij die schare blijkt de verbazingwekkende macht van het ongeloof. Want oh, ze zijn ontzet. En ze verheerlijken God en je zegt, dat gaat de goede kant op. En dan lees je, ze zeggen, zoiets hebben we nog nooit gezien. Maar dat gaat mis. Ze blijven steken in wat ze gezien hebben, dat wonder. In plaats van dat ze leven van wat ze gehoord hebben, die vergeving. Dan vraag het u zelf maar af, is dat bij ons ook zo, dat we zeggen, we hebben toch maar liever genezing dan vergeving. Als de Heer dan maar zorgt dat het hier in het leven allemaal een beetje ruilt en zeilt, dan ben ik al een heel eind tevreden. Dan tonen we daarmee dat we onszelf niet kennen, gemeente. En dan is het tenslotte die verlangde. Ziet u hem gaan in gedachten. Ziet hem naar huis gaan. Ik stel me zo voor dat het een man is geweest die een gezin met kinderen heeft gehad, gemeente. En dat die kinderen op een gegeven ogenblik hebben geroepen, moeder, daar komt vader. En hij kan weer lopen, hij kan weer lopen. En ze vliegen naar hem toe en ze zeggen, vader, ben je weer beter? En vader zegt, jongens, er is een veel groter wonder gebeurd. Mijn zonden zijn vergeven. Het is voor eeuwig goed tussen God en mijn ziel. Ja, maar vader, je bent toch wel blij dat je weer beter bent. Ja, natuurlijk, kinderen. Maar dat is het grootste. Dat mijn zonde vergeven is. Want weet je, al zou ik nou verlamd zijn gebleven. Maar door de vergeving van mijn zonde zou ik mogen weten van die machtige toekomst. Waarin de lamme tot in alle eeuwigheid zal springen als een hert. En als ik alleen genezing had ontvangen, dan zou ik nou wel weer kunnen lopen. Maar dan zou ik straks voor eeuwig buiten staan. En ik zou geen been hebben om op te staan, alles kwijt. Die vergeving ontvangt gemeente, die ontvangt de genezing erbij. Wie alleen genezing ontvangt gemeente, die houdt straks niks over. Nou zeg het maar. Wat zou nou het liefste willen? Zeg het nou maar. Ik denk aan een zieke die weet dat hij niet meer beter wordt. Ik denk aan een mens die een kruis heeft te dragen. Aan een bezorgde tobber hier in het midden van de gemeente. Heb u hieraan genoeg? Kunt u hier weer mee verder dragende uw kruis, reist u getroost zo onder het heiligend kruis, naar het erfgoed daarboven in het vaderlijk huis. Kun je nou dat bed, waarop de hele moeite van je leven ligt, weer meedragen? Dan zul je het met deze man meezien. Loof hem die u. Al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij, genadig wil vergeven. Uw krankheden kent en liefderijk geneest. Amen.
dan samen danken.
Heer Jezus, u was vanmorgen in huis. En uw machtswoord heeft geklonken. En u weet het. Waar harten zijn opengegaan. Kluisdeuren zijn geopend. Maar door een blik regen op wat u zegt, uw zonde. Maar ook op die ontfermende genade van u. Die macht hebt de zonde weg te zenden. Zodat een zondaar ze nooit meer terug ziet. Omdat u ze aan uzelf adresseert. Aan dat lam. Dat ze heeft genomen. Heeft weggedragen naar Golgotha's kruis. Zover het west verwijderd is van het oosten. Heere Jezus, zou u door de kracht van de Heilige Geest. Dit woord vanmorgen ook willen uitwerken en toepassen. Laat het met ons meegaan en laat het zijn werk mogen doen. En geef ons de genade. Dat we onszelf en elkaar leren dragen tot aan uw voeten. Dat dat ook het geheim zijn van de aangepaste kerkdienst vanmiddag. Dat onze kinderen daar mogen dragen naar hem. Laat het een gezegende dienst mogen worden. Om Jezus wil. Uit genade. Amen. Onze slotzing is Psalm 116, vers 4 en 5. 116, 4 en 5. treft uw harten tot God en ontvangt met een biddend hart de zegen van de Heere. De genade van deze Heere Jezus Christus. De liefde van God de Vader. De gemeenschap van die krachtige Heilige Geest. Zij met u allen. Amen. Thank you.